Het is nog een beetje vroeg, maar toch maar allemaal hartelijk welkom. Goedemorgen. Hartelijk welkom aan dominee Kees Tafleur, die ons deze morgen voor zal gaan. Hartelijk welkom aan eventuele gasten. Voor morgen niet, geloof ik. Ze zijn onder ons. Maar we hebben wel gasten via de kerkomroep.nl, dus jullie allemaal heel hartelijk welkom. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Bijbelvereniging. Dat is wat ze vroeger de Gideons waren. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin ook dominee Kees Tafleur zal voorgaan. Laurens Snoek zal voorgaan. Dinsdagavond om 7:45 is er kringavond hier in de kerk. En woensdagavond om 7:30 is er kringavond bij de familie Smit, Lindelaan 22. We hebben droevig nieuws gekregen deze week, want op 5 februari is de moeder van Corine overleden. En op de kaart staat een mooie tekst, dus was haar lievelingstekst, zei Corine, dus dat is ook een bemoediging. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Condoleren kan woensdagavond van 7 tot 8. En de rouwdienst of de dankdienst is het... Die is donderdag 12 februari om 10:30 in uitvaartcentrum Henschoten in Woudenberg. De kaarten hangen we zo meteen op het prikbord, dus dan kan iedereen nog even zelf kijken. Maar we wensen Corine en de kinderen en nog heel veel zegen en kracht toe bij dit verlies. We zullen straks ook voor bidden. Dan wordt u nog uitgenodigd voor een kopje koffie of thee na de dienst. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 236, heilig, heilig, heilig. Opwekking 71, Jezus leeft in eeuwigheid. En daarna, voor zover mogelijk staand, zingen we Johan de Heer 435, uw goedheid Heer is hemelhoog. Vers 1, voorfoto mijn groet en vers 2 erna. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you.
intochtslied nu doen. Johan de Heer 435 vers 1. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Jullie verwachten nu allemaal Kees natuurlijk hier, maar op deze plek. Maar Kees, zijn stem is niet zo goed, dus die wil zich even beperken tot de preek. Dus de rest van de dienst zal ik doen. En we beginnen met stilgebed. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. Genade en vrede van God de Vader, door Jezus zijn Zoon Emmanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja, amen. We zingen nog vers 2 van lied 435. Zullen we samen bidden. Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat we vandaag weer een dienst mogen houden tot eer en glorie van uw naam. Heren, u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien met heel veel vreugde in ons hart. Misschien met verdriet. Misschien met heel veel pijn. Heer, u weet wat er allemaal in ons leven speelt. En wil u bidden, Heer, of u ons vanmorgen daarvan los wilt maken. Dat we een moment hebben dat we bezig zijn met de dingen van u. Dat we vervuld kunnen worden van uw glorie. Heer, dank u wel dat u uw zegen geeft over de preek, over het zingen, over het spelen, over alles wat er hier gebeurt in deze dienst. We leggen het in uw hand. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. We zijn bij het kindermoment en het liedje heet Liefde, Blijdschap, Vrede. zingen opwekking 379, heerlijk is uw naam, en bij het voorspel zal de collecte zijn. Dan lezen we uit de Bijbel. Kees heeft een heel lang stuk uitgekozen, dus ga er allemaal goed voor zitten. Het is echt heel lang. Dus. En het is ook nog elke keer hetzelfde. Het is een soort lied met allemaal coupletten. Het begint elke keer hetzelfde, behalve het eerste wat ik lees. Maar daarna komen allerlei profetieën over steden en weet ik veel, hoe zeg je dat? Volken, ja. Goed, we lezen Amos 1 en 2. Dus Amos 1. En ik begin in vers 2. Hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. En dan beginnen de profetieën. Zo zegt de Heere. Vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren dorsleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken. Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikiat Aven. en de scepterdrager uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heere. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat ze mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza, dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de scepterdrager uit Askelon. Ik zal mij tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen, zegt de Heere, Heere. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat ze mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, dat zal zijn paleizen verteren. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan. Omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal ik vuur werpen in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba, dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Hun koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Moab, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik vuur werpen in Moab, dat zal de paleizen van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal. Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien en ik zal al zijn vorsten met hem doden, zegt de Heere. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Juda, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de wet van de Heere verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht genomen hebben en hun leugengoden hen hebben misleid, de goden die hun vaderen naliepen. Daarom zal ik vuur werpen in Juda, dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Israël, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Ze snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is. Ze duwen de zachtmoedigen van de weg. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen. Ze strekken zich uit op kleren die ze een onderpand hebben, naast elk altaar. Ze drinken wijn die als boete was opgelegd in het huis van hun goden. Maar ik heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd, die hoog waren als ceders en sterk waren als eiken. Ik heb mijn vrucht van boven weggevaagd en zijn wortels van onder. Maar ik heb u uit het land Egypte geleid en liet u 40 jaar door de woestijn gaan, om het land van de Amorieten in bezit te nemen. Uit uw zonen deed ik profeten opstaan, uit uw jonge mannen Nazireërs. Is dit niet zo, Israëlieten, spreekt de Heere. Maar u laat de Nazireërs wijn drinken en u hebt de profeten geboden: profiteer niet. Zie, ik ga het onder u laten kraken zoals een wagen kraakt vol graanschoven. Dan gaat de snelle de kans op ontvluchten verloren. De sterke zal zijn kracht niet inzetten. Geen held zijn leven redden. Niemand die de boog hanteert zal staande blijven. Geen hardloper zich redden. Geen ruiter te paard zijn leven redden. Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten, spreekt de Heere. We gaan zingen, dezelfde melodie als we net ook al hebben gezongen, maar nu met een andere tekst, waar God de Heer zijn schreden zet. 2 coupletten. En daarna zal Kees spreken.
Thank you. Goedemorgen allemaal. Blij dat ik hier ben. Punt is, ik kreeg dinsdag ergens een kuchje. Dat kuchje werd meer en meer. En gisteren ging het ook nog wel. Maar vannacht werd ik met flinke keelpijn wakker. Midden in de nacht. Toen dacht ik, ja, dit is niet verantwoord. Dus ik weet voor mezelf dat ik dan de dienst wel kan doen. Maar dat ergens bij het gebed, of misschien bij de preek, mijn stem het niet volhoudt. Maar ik had een tekst gekozen die eigenlijk best wel heel heftig is. En dat was omdat ik er iets in ontdekte. Gelijktijdig weet ik dat het een heftige tekst is. Misschien ook in tijden waarin je zelf nu zit. Persoonlijk. En toch geloof ik dat er in die hele heftigheid van deze tekst een soort troost zit. Het zijn heftige teksten. Het zijn in totaal 8 profetieën tegen volken. En ik zeg 7 volken plus Israël. Want er wordt globaal gesproken over 1 zonde van allerlei volken. En er wordt gesproken over 4 zonden van Israël. En oordeel. Nou, wat betekent dat? En hoe ga je ermee om? Hoe ga je nou met negatieve teksten, negatieve woorden om? En om dat een beetje duidelijk te maken, moet ik denken aan een bepaald gebruik. En dat gebruik was er vroeger hier ook. Maar het gaat niet over wat hier vroeger gebeurde. Vroeger bij het avondmaal was het zo dat het brood werd gegeven, beker. Maar dat er ook een tekst werd gegeven. Klopt dat, Jan? Een tekst werd meegegeven. Ja. Nou, mooi gebruik. Ik heb begrepen dat het erg lang duurde, het avondmaal. Dat ze daarom daar niet mee zijn doorgegaan. Maar er zijn in het land gemeenten waar het nog wel gebeurt. En ik ken 1 voorbeeld van een gemeente waar dat gebeurde. En dat kwam hierop neer. Dat de voorganger, het komt hierop neer, dat de voorganger hele troostrijke, mooie teksten geeft. Maar soms geeft de voorganger ook meer vermanende teksten, sombere teksten. En ik heb mij laten vertellen, ik vertel ook niet welke gemeente het is, maar ik heb me laten vertellen dat mensen dan hoorden dat iemand een negatieve tekst kreeg. En weet je wat er dan werd gefluisterd? Nou, is maar goed ook voor hem, voor haar. Dat is een houding waarbij je iets hebt van hij is slecht, zij is slecht. En die oordeelsteksten zijn voor hem, voor haar. En waarin je jezelf er een beetje buiten sluit. Je hoort er niet bij. Waarom? Nou, omdat je goed bent en omdat je misschien onder de bijzondere bescherming van God valt. Jou kan niks gebeuren en de rest kijk je heel kritisch aan. Dat is wat dan gebeurt. En dat is nou precies wat er aan de hand was zo'n 2800 jaar geleden in Israël bij de profeet Amos. Bij de profeet Amos was het zo dat hij ging profeteren tegen een rijk Israël. En ik heb dankzij de artificiële intelligentie een kaartje laten maken. Waar precies alle volken staan. En als we het over Israël hebben, bedoel ik dit. Want eigenlijk bestond Israël uit twee landen, Israël en Juda. Hier was de koning van Juda en dit was veel groter. In de tijd van Amos. Amos kwam ergens uit het zuiden van Juda en kreeg de opdracht in het jaar 750 voor Christus om te gaan profeteren tegen Israël. En hij is daar geweest. Nou, wat gaat hij daar doen? Hij spreekt tot mensen die het heel goed hebben. Hij spreekt tot een volk dat op dat moment het economisch heel goed deed. Juda helemaal niet zo goed. Maar Israël deed ontzettend goed. Trotse troonreden zie ik voor me. Israël, dat was een topvolk. En zo rijk, zo overvloedig. Nou, ongekend. Het was ongekend in de geschiedenis. Onder koning Jerobeam, de zoon van Joas, Jerobeam de tweede. Nou, dat volk, daar gaat hij toe spreken. Maar dat waren van die mensen die zeiden, wij hebben het goed gedaan. God heeft ons uitverkoren. En wij kunnen rustig doorzondigen. Wij kunnen rustig doorgaan. Dus ze trokken zich eigenlijk van niemand wat aan. En dat wilde, Amos had de opdracht, een schaapherder en een moerbijvijgerskweker, zoals het heet, uit Tekoa, uit Juda. Die had de opdracht van God om hem wakker te schudden, te waarschuwen. En om die zelfvoldaanheid, van zij zijn slecht en ik ben goed, om die los te maken. En wat zien wij gebeuren? Hij gaat daar naartoe en hij begint eigenlijk zijn boek met een lange prediking over 7 volken rondom en Israël zelf. Om ze te waarschuwen. Maar ook vooral die harde houding te doorbreken. En dat gebeurt in deze tekst, en deze week was ik ermee bezig, dat gebeurt in deze tekst op een hele bijzondere manier. Het heeft mij geraakt. Want hij gaat eerst spreken over 7 volken. En ik heb nog eens een keer gekeken en ik werd geraakt weer door de onlogica van de volgorde. Het zijn deze volken. Je hebt hier Israël en het zijn eigenlijk alle volken rondom Israël. Alle volken eromheen. Die worden allemaal beschreven. En het merkwaardige is dat het een beetje kriskras gaat. Je zou zeggen, van je gaat met de wijzers van de klok mee of je gaat er tegenin. Nee, dat gebeurt niet. Hij begint met Aram, Damascus. Dan komt hij hier bij Filistea of Gaza. Dan schiet hij naar Tyrus. Dan komt hij bij Edom, Moab, Ammon, Juda. Ja, waarom Juda eigenlijk? En dan komt hij weer Israël. Nou, wat is de reden daarvoor? Nou, toen ik erover nadacht, dacht ik, hij begint heel ver weg. Weet u wel van die gemeente die, waar ze zeggen van, ja, hij is zo slecht, hij verdient het. Dat is liefst ver weg. Niet dichtbij, niet bij jezelf. Nou, hij begint dus heel ver weg. En hoe begint hij? Hij begint, zoals ik zei, bij Damascus. Aram, Damascus. Syrië, we kennen het ook. Het gaat over de tijd van toen. En wat wordt over Syrië gezegd? Ik pak even de MBV nu, die heb ik hier voor me. Nou, over Syrië laat ik eerst even wat zeggen wat er met Syrië aan de hand is. Syrië, Damascus, was eigenlijk van oorsprong niet verwant met de Israëlieten. Ik lees dat in het boek Genesis, ga ik niet allemaal uitkouwen, maar het was wel een zoon van Sem, maar het was verwant met ver weg liggende volken. Het lag heel ver weg. Ze was niet het volk dat heel dicht bij de Israëlieten lag. Dus dan kon je lekker zeggen van nou, zij deugen niet. Zij deugen niet. En dan begint God te vertellen dat hij de koning van de hele wereld is. En dan is God degene die zegt, ik zie al het onrecht. Ook van een buurvolk wat eigenlijk ver van je af ligt. Namelijk Damascus, Syrië. God ziet de zonde. En wat was die zonde? Nou, dan kan je wel eigenlijk zeggen van, er wordt gezegd dat het is vanwege de verwoesting van Gilead. De verwoesting, dank je, merci. Er wordt gesproken over de, er wordt eigenlijk steeds gezegd 3 en 4 verwoestingen, een soort treffrein, maar het gekke is dat er steeds 1 zonde wordt genoemd. Omdat ze ijzeren dorstleden Gilead, ze met ijzeren dorstleden Gilead gedorst hebben. Nou, dat betekent dat ze een bevolking onderworpen hebben. Waarschijnlijk moesten ze onder dorstleden heen trekken als onderwerping. En wat is Gilead? Dat is Israël. Dat is het gebied over de Jordaan, hier. Nou, ze hebben op een hele nare manier Israël aangevallen. En dat gebeurde in die tijd heel veel. Het zijn dingen die gewoon in die tijd zijn gebeurd. Nou, God ziet, zegt, je denkt dat God het onrecht van de volken niet ziet. En de profetie zegt, ja, dat zie ik wel. Want wat wordt er gezegd dan? God die zegt, ik zal vuur werpen in het huis van Hazael, dat is een koning van Israël, van Syrië. De paleizen van Ben-Hadad, een andere koning, zal ik verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken. Ik zal de inwoners uitroeien uit allerlei steden in de buurt. Nou, het komt hierop neer. Er komt een einde aan Damascus. Nou, dat gebeurt ook. Een paar decennia later, zeg maar zo'n 10, 20 jaar later, wordt Damascus, wordt Syrië verwoest. Wat ze als bestraffing voor het onrecht wat ze hebben gedaan naar Israël toe. Dus God ziet het onrecht. Maar dat is ver weg, hè? En het is jou aangedaan. Het is jou aangedaan, dus je kunt onderaan achterover zitten. Die mensen bij dat avondmaal. Het is iemand ver weg en het is eigen schuld. Nou, dan gaat het verder. En dan zitten we nog veilig ver weg. Dan komen we in Gaza. Dat is niet het Gaza zoals wij kennen. Het is wel dezelfde plek, maar het is ernaar genoemd. Wat natuurlijk heel veel in het nieuws is. Gaza, dat was eigenlijk een bijzonder gebied. Dat lag in principe ver weg, want Gaza was het gebied van de Filistijnen. Het gebied van de Filistijnen. En wat is er met de Filistijnen aan de hand? Nou, de Filistijnen hadden niks met de Israëlieten. Die waren onbesneden. Dat waren Grieken. Ver weg. Niet eens helemaal van de stam van Sem. Ver weg. Van Jafet. Dus heel ver van Israël af. Nou, daar kon je makkelijk over oordelen. Wat ver weg is, kan je makkelijk over oordelen. Nou, wat hebben ze gedaan? Een zonde. Want ze hebben Israëlieten, die gemene, slechte vreemdelingen, die hebben Israëlieten weggevoerd en uitgeleverd als slavenhandelaar in Edom. Dus zij waren oneerlijk. En de Israëlieten kregen te horen, en eigenlijk worden ze hiermee bevestigd, dat de vijanden worden vernietigd. Het is bijna een soort troost. Een soort troost, want die profetieën zijn troost. De vijanden, de mensen die je pijn hebben gedaan, zullen worden vernietigd. En soms functioneren profetieën zo. Maar niet helemaal in Amos, dat zal ik verder laten zien. Nou, de volgende. Dan hebben we Gaza gehad, redelijk ver weg. En dan gaan we helemaal naar het noorden. Naar een machtig rijk, Tyrus, Fenicië. Dit gebied. Vanwege 3/10 tredingen uit Tyrus. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Omdat ze mijn volk, Israël, volledig als balling hebben uitgeleverd aan Edom. Weer, ze hebben de Israëlieten onderdrukt. Ze hebben aangevallen. Terwijl David een verbond met ze had gesloten. Trok er zich niks van aan. Dus daarom zal het gebeuren dat Tyrus wordt verwoest. En dat gebeurt, nou misschien 200 jaar later. Het gebeurt misschien definitief onder Alexander de Grote. De grote keizer. Dus het is allemaal gebeurd. Net zoals trouwens bij Filistea. Ook totaal verwoest. Daar is oordeel over gekomen. God doet recht. Nou, lekker. Nou, maar je blijft lekker bij vanuit de schot, hè, nog steeds. En het is wel waar wat er staat. God doet recht, God ziet de hele wereld. Nou, dat is de volgende. Dan komt deze, Edom. En wat mij treft is dat dit dichterbij komt. Want weet u wie Edom is? Edom is Esau. Dat is echt een broedervolk. Dus hij komt een beetje dichterbij in zijn prediking. Daar zijn ze mee verwant. En God ziet ook je broedervolk, de zonde van de broedervolken. Want wat zien we? Het is ook tegen, ze hebben zich ook gericht tegen Israël. En dat houdt in voor Edom. Ze heeft zijn broeder met het zwaard achtervolgd. En dat gaat nog meer gebeuren. En zijn barmhartigheid niet gedaan. Broederband verbroken, heel naar. Omdat zijn toorn altijd weer verscheurde. En hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. En daarom zal ik een einde maken aan het machtige, trotse Edom. Nog verder. Komt ook weer heel dichtbij. Want dan gaan we naar het noorden. Want dan komt aan de orde het land van Ammon. En dat zit hier. Ook bij Israël. Bij Ammaan, Rabat Ammon. Die naam zit erin. Nou, Ammon, dat is een volk. En dat is volgens de Bijbel een van de kinderen van Lot, de neef van Abraham. En dat zit wel heel dichtbij. En dat is eigenlijk, als ik ze in één keer neem, Ammon en Moab. Ammon en Moab. De twee kinderen van Lot. Vanuit de dochters, een wonderlijke tekst. Nou, ook zij hebben daden gedaan. Ammon, broedervolk, die heeft in Gilead, het overjordaanse, gruwelijkheden verricht. En dat is eigenlijk bepaalde gruwelijkheden die worden hier ook beschreven. De gruwelijkheden die worden verricht. En dat gaat over zwangere vrouwen. Nou, walgelijk om het te onderdrukken, om te vernederen. Ik ga niet herhalen wat we steeds weer in het nieuws horen. Maar dat gebeurde in die tijd dan. En Ammon zal in ballingschap worden gevoerd. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd ook in de jaren na Amos. Gebeurt allemaal. En dan de laatste van de onbekende volken, Moab. Die heeft de beenderen van koningen verbrand. Dat is een diepe vernedering. Dan zeg je, mijn tegenstanders tellen niet. Wat alleen me daarbij wel weer opvalt. Het zijn de koningen van Edom. En die zit een beweging in de tekst. En die beweging is dat het eerst zonden waren gedaan tegen Israël en dan tegen alle andere volken. Ver weg. God ziet alles. En God ziet alle zonden. Wat me het meeste raakt, en dat heeft me eigenlijk wel jaren verwonderd, dat vervolgens de zonde, een zonde wordt genoemd van Juda. Daar was Jeruzalem, daar was de koning van Israël. Juda. En daar wordt gesproken over afgoderij. En over dingen die tegen God ingaan, tegen Gods wet ingaan. En daarom zal ik ook Juda oordelen. Nou, ik zal u vertellen, Juda was veel beter dan Israël. Dan gaan we het prikken. Was veel godvrezender dan Israël. Met koning Hiskia, met andere koningen. Die hadden in ieder geval 9 rechtvaardige koningen. Israël had geen enkele. En waarschijnlijk omdat de Israëlieten zo halfstarrig en koppig waren en zo anti-Juda, zullen ze hebben gezegd, zie je wel, goed voor hem, goed voor haar. En die mens die zichzelf op de een of andere manier beter voelt dan de ander. En die om zich heen kijkt en zegt van ja, zijn schuld, haar schuld, schuld van al die volken, dat gebeurt hier. En dat is volgens mij een situatie waarin de Israëlieten door Amos eigenlijk nog op het woord van God voorgehouden krijgen, maar waarbij het waarschijnlijk niet doordringt. Totdat Amos, die profeteert in Israël, zich richt tot de Israëlieten uit het noorden. Mensen in Samaria. En tot ze zegt, weet je wat jij hebt gedaan? Hij noemt niet één zonde, hij noemt er een heleboel. Hij noemt een heleboel dingen die niet goed zijn. En ik noem er even een paar. God ziet alles, God doet recht. Je denkt dat je er onderuit komt. Denk je dat je je kunt koesteren in je eigen supervrome positie van God bescherm me wel, ik kan alles doen. Nou, zo werkt het niet. En dat praat ik over 2 weken geleden toen ik het over heiliging had. Wees toegewijd. Want wat zien we? We zien dat ze een rechtvaardige verkopen voor geld. Een rechtvaardige verkopen voor geld. Dat betekent de mens die geen niks meer heeft, die schulden heeft, die aan de grond zit. We weten dat dat in die tijd in toenemende mate gebeurde uit bronnen. Dat er onderdrukking was in Israël. Dat de rijken rijker werden, de armen armer. En wat zegt God? Weet je wie rechtvaardig is? Dat is de arme. Dat is niet de rijke. Dat is de arme. Het woord rechtvaardige heeft in het hele Oude Testament altijd betrekking op armen die rechtvaardig zijn, waar God zich over ontfermt. Dus ik zie het en je trekt je niks van mij aan. En dan komen er ook morele zonden en ook afgoderijzonden. De vader en zijn zoon slapen bij hetzelfde meisje. Allerlei vormen van ontsporing, uitbuiting van meisjes, leven volgens lust. Tweede, de derde. Ze zitten op een kleed van iemand die zijn kleding in onderpand moest geven. Volgens de wet kon dat. Als je niks had en je had geld nodig, dan kon je je bovenkleed. Je had de onderkleed en de bovenkleed, een hemd en een bovenkleed, kon je dat in onderpand geven. Maar de wet had geregeld dat je dat kleed in de ochtend, in de avond weer terug moest geven. Want iemand in Israël mocht niet sterven van de kou. En wat doen ze? Ze zitten bij de altaren. Ze hebben dat onderkleed, dat was een lekkere deken om op te liggen. En ze zien die arme sloeber in zijn hemd. En misschien hebben ze wel uitgelachen van, zie je, hij loopt in zijn hemd. En dat konden ze zich permitteren. Wij zijn rijk, we zijn toch gezegend. Dat thema. Wij zijn onantastbaar. En dat met een vroom sausje misschien. En dan onrechtvaardig handelen. Dat gebeurt hier. En dan zegt God in een tussenpreek, maar weet je het nou niet, wie je zelf was? Weet je het nou niet wat die welvaart, wat die zegen van jou betekende? Dat is niks van jezelf. Maar wie was je ook weer? Slaaf. Je was machteloos. Je stelde helemaal niks voor. En ik heb me over je ontfermd. Slaven. En ik heb ruimte gemaakt in het land Israël, zodat je er kon wonen. En je bent niets buiten mijn zegen. En je doet alsof je alles hebt. Je zit jezelf op de troon. Je doet alsof je alles hebt. En je permitteert je van alles. Dat is niet Gods wil. Je was slaaf in Egypte. En dan heeft hij 3 zonden gehad. Dan komt de 4e. Na de toespraak. En die 4e zonde is dat er geen enkele verbrokenheid is naar wat God wil, naar de bron van correctie en zegen. Want wat zeggen ze? Ze zeggen tegen de Nazireërs, dat waren mensen aan God gewijd, een beetje zoals Simpson, tegen de Nazireërs, dat waren mensen die hun haar niet mochten laten knippen en die geen wijn mochten drinken. Ze zeggen tegen de Nazireërs, drink wijn. Drink wijn. En wat gebeurt er nog meer? Tegen een profeet zeg je, profeet, zwijg. Nou, dat klinkt heel gek, maar dat is eigenlijk iets wat aan het einde van het boek Amos gebeurt. Want dan blijft Amos maar preken en voorbeden doen voor dat land. En aan het einde wordt hij het land uitgegooid. We willen je boodschap niet horen. Wij doen het goed, God is met ons. Wij trekken ons niks van je aan. En dat is het ergste. En daarom gebruikt Amos dan taal over wat er gebeurt met dat Noordelijke Rijk. En dat gaat vervuld worden binnen een 20 jaar. Want wat staat er? Zie, ik ga het onder u laten kraken. Zoals een wagen kraakt vol graanschoven. Prachtig beeld. Je hebt zo'n boerenkar met een as. En die is zo volgeladen dat de as van die wagen aan het kraken is. Zakt bijna door. Die wagen gaat door instorten. En hij gaat verder. Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchtige te verloren. De sterkte zal zijn kracht niet inzetten. Blijft niks over. Geen held zal zijn leven redden. De sterkste zullen het niet redden. Niemand die de boog hanteert zal staande blijven. Geen hardloper zal zich redden. Geen ruiter te paard zijn leven redden. Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten, spreekt de Heer. Met andere woorden, al die lui die zo trots zijn, zo onbereikbaar zijn, die zich God wanen, die zich onaantastbaar wanen, misschien met een vroom sausje. Ze zullen er niet gedaan worden. Dat is wat de Heer zegt. Ik zal ingrijpen. En dat gebeurt ook. Echt 10, 30 jaar later. In stappen. Het is afgelopen met Israël. Dat hele Middelste Rijk is verdwenen. Verspreid over de volk. Dat is de weg. En wat betekent dat voor ons? Misschien dat u een paar dingen aanvoelt. Misschien ook niet gelijk. Maar ik leer er wel een paar dingen uit. In de eerste plaats leer ik dat het koninkrijk van deze wereld, onze macht, onze rijkdom, onze welvaart en alles wat we hebben verworven, nooit gebouwd kan zijn op menselijke zekerheid, want dat houdt op. Je kunt je leven niet bouwen op de mens en op zonde. Zeker op zonde. Op onrecht, op onderdrukking. En dit zegt heel veel, hè? Want ik zit in de huid van die rechtvaardige die zoveel onrecht ziet, die het ook niet meer weet. En die zo kwetsbaar is en die zal bij zichzelf denken, komt nooit meer goed. Want de rijken worden toch steeds rijker en mensen die mij vertrapt hebben, zullen steeds meer floreren. En ik zal steeds meer onderop liggen. Mijn leven is hopeloos. Mijn leven is helemaal hopeloos. Dan zegt Amos over al die trotse mensen, het zal afgelopen zijn met die wreedheid van de wereld. En we zien in deze dagen een overvloed aan onrecht. Een overvloed aan onrecht. Het benauwt je. En je denkt bij jezelf, dan ga maar door en ga maar door en het wordt steeds erger. Om je heen. En in het eigen land. En God zegt, het is stro. Het is geen steen. Het houdt geen stand. En dat brengt mij tot het volgende. Want er is veel dwang geweest. Maar waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, zei het lied. Het koninkrijk van God gaat door. Als de machthebbers van deze wereld zijn gevallen, blijft het koninkrijk van God. En daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. Om dat koninkrijk te verwerven. Om een rijk van vrede en recht te brengen. Om toekomst te geven aan de verdrukte, aan de rechtvaardige, de mens die geen kant op kan. Om een einde te maken aan alle machthebbers. En ik lees het boek Openbaring wat daarvan profeteert. De hele profetie zegt, en het zal afgelopen zijn. En ik ga recht brengen. Een wereld vol recht. Een wereld waar leeuw en lam samen zullen weiden. Een wereld waar mensen kunnen floreren. Waarin Israël en de volken in vrede zullen leven. Dit rijk ga ik geven. En dan hoor ik, bouw op dit rijk. Bouw op dit rijk van recht. En ik weet dat God de hele wereld ziet, waar dan ook. De omliggende volken, de hele wereld. En hij laat de wereld niet los. Hij is rechtvaardig en trouw. En hij houdt vast en hij houdt vol. Hij gaat door, hij zal niet loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. En hij zegt tegen jou, hou vol. Hou vol, houd moed, ga door, ga door, ga door. Want hij zal voltooien wat hij begonnen is. Geprezen zij zijn naam. Amen.
We zingen Johan de Heer 120, Heer, ik geef me aan u volkomen.
Thank you.
We zullen met elkaar bidden. Ja, dank u wel, Vader in hemel, voor deze morgen. Dank u wel dat we deze morgen mochten horen over het volk Israël en de volken rondom. En Heer, ook wij zelf hebben te maken met zogenaamde volken rondom. Er is heel veel om ons heen, Heer, wat ons misschien wel angstig maakt, wat zorgen geeft. Heer, we danken u dat we in al die dingen dan op u mogen vertrouwen, omdat u het in uw hand hebt. Wilt u ons ook helpen, Heer, om nederig te zijn, omdat ook wij slaven waren, slaven van de zonde. En we zijn u bevrijd, we zijn uw kinderen door het bloed van de Heer Jezus. We hebben net ook gezongen dat we door het dierbaar bloed gewoon rein zijn. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Wilt u ons daarin nederig houden, ook naar de omgeving, naar de mensen om ons heen. Wilt u ons helpen om goed te zijn voor elkaar. Niet alleen voor de gemeente, maar ook daarin bij de mensen om ons heen. Heer, dank u wel dat u voor ons zorgt. Heer, we willen u vanmorgen bidden, in het bijzonder voor Corine en Erno en voor Elze en Linde en Abe, die verdrietig nieuws hebben dat hun moeder en oma overleden is. Heer, dank u wel voor de prachtige tekst, Johannes 3, vers 16. Wilt u geven, Heer, dat ze daar ook moed uit mogen putten? Wilt u bij ze zijn? Wilt u ze krachtig bijstaan in de komende dagen? We willen u bidden, Heer, voor Annelies van Vondel, dat u ook haar sterken en kracht geven. We willen u bidden voor Geri, die in Norschoten is, dat u haar ook helpen. We bidden u ook voor Corrie Dupré, het gaat langzaam vooruit, maar ze heeft nog heel weinig energie. We bidden u voor iedereen die zorgen heeft, die wij misschien niet weten, die andere problemen hebben, psychisch of lichamelijk. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent. We bidden u voor deze wereld in nood, in de grote chaos die er is. Dat u geeft, Heere, dat we vertrouwen blijven houden. Dat we blijven zien op u, omdat u al deze dingen al hebt voorzegd. En dat we weten dat daar een prachtig einde aan zit. Wilt u helpen, Heer, dat we ons oog gericht houden op u. En dat we ons oog gericht houden op het eind dat u ons hebt beloofd. Wilt u ons moed en kracht geven voor elke dag. We bidden u voor Moes aan Esther, die in moeilijke omstandigheden het evangelie verkondigen. Heer, ook daar kunt u moed en kracht geven. En we bidden u ook natuurlijk voor de vervolgde christenen. Er zijn er zoveel, Heer. Er is weer een hele lijst gekomen van open doors. Heer, we weten zelf niet goed hoe we daarmee om moeten gaan, maar we leggen het in uw handen. En dan bidden we u natuurlijk voor Israël, die ook nu te strijden heeft tegen de volken rondom. Heer, wilt u geven dat er vrede mag komen? Wilt u oplossingen geven? Heer, we leggen het allemaal in uw hand. We leggen deze week ook in uw hand, Heer. U weet wat er allemaal gaat gebeuren. Het is de eerste dag van de week en de volgende er nog zes. Heer, wilt u al die dagen met ons meegaan? Wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen? Wilt u ons troosten en bemoedigen? En wilt u ons helpen, Heer, om u in al die dingen de glorie te geven? Dank u wel, Heer, dat u voor ons zorgt. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen, Johannes de Heer 722, kroon hem met gouden kroon, vers 1 en 2 voor de zegen en vers 3 erna. dan mag ik ons de zegen meegeven van de Heer. De Heer zegene ons en hij behoedt ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen. We zingen nog vers 3.